Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Een tijdje terug ben ik begonnen met het gebruiken van een andere microfoon. Dat was met de microfoon die ik normaal voor de bijdrage gebruik. Ja, een klein probleem. Niet belangrijk. Maar in ieder geval vorige week leek het ineens alsof er... Was er ineens een brommetje op het geluid. Op dat brommetje zat ook nog wat onbestemd gerommel. Het brommetje, dat was er een dag later niet meer. Maar voor de zekerheid heb ik toch een extra filtertje ingeschakeld. Maar het gerommel dat ik wel gehoord had, maar gewoon genegeerd, dat bleef. Dan neem ik deze bijdrage op gewoon in mijn huis, althans op mijn kantoorplek. En dat is wel, ik noem het wel een studio. Het is wel enigszins ingericht als studio. Ik heb een paar dingen die daar echt wel die kant uit gaan. Ik heb onder andere een goed geluidsscherm om al te veel galm te voorkomen. Dat is overigens gewoon een slaapkamerscherm gemaakt van balsahout dat ik ooit bij Xenos gekocht heb. Maar er zijn wat dingen die niet zo handig zijn in een studio. Bijvoorbeeld de microfoon bevindt zich niet zo heel ver vandaan bij een van mijn laptops. En verderop staat er nog eentje verder ook te werken. En er zijn nog wat ventilatoren die soms staan te draaien. Ik heb hier een apparaat wat de lucht zuivert. En die vergeet ik wel eens uit te zetten. Ik vergeet ook wel eens de korte golfontvanger uit te zetten. Die meestal wel aanstaat hier. En af en toe hoor je ook nog wel eens piepjes. Die komen van het D-Star gebeuren wat ik meestal heb aanstaan. Maar volgens mij staat het nu uit. Ik ben niet helemaal zeker. Het geluid kan uit van alles komen. Maar mijn belangrijkste gedachte is dat het waarschijnlijk komt via geluid wat zich in het gebouw bevindt. Het is een stenen gebouw. En dat het dan via het microfoonstatief in de microfoon terechtkomt. Hoe dan ook, vanaf morgen heb ik een shock mount, zoals zo'n ding heet. Je kent dat waarschijnlijk wel, de experts op audiogebied weten, of mensen die er ervaring mee hebben, die weten het zeker. Maar het is een soort spinnenweb. Het is eigenlijk zo dat de microfoon is ingespannen in een paar snaren, zoals die vroeger in een bandrecorder zaten, dat materiaal. En dat zorgt er dus voor, die ophanging van die microfoon zorgt er dus voor dat dat geluid van het statief in elk geval niet via geleiding van het geluid in de microfoon terecht kan komen. Deze microfoon is ook wel een uitermate gevoelige condensatormicrofoon, dus dat speelt natuurlijk ook mee bij het probleem. Nou ja, morgen krijg ik dat ding, dus we gaan het waarschijnlijk morgenavond uitproberen. Vandaag hebben we een interessante bijdrage, namelijk het printen van etenswaren op 3D-printers. 3D-printers zijn een prachtig fenomeen. Professioneel wordt het printen met zo'n apparaat additive manufacturing genoemd, en dat is wat het is. De 3D-printers werken doordat telkens een zeer dun laagje kunststof op een voorwerp wordt gespoten of gesmolten. Op die manier kun je voorwerpen maken met een grote precisie. Er zijn allerlei soorten 3D-printers met verschillende specialismen. Ik heb zo'n apparaat, een heel goedkope, en ik heb me erover verbaasd hoe ontzettend sterk de voorwerpen zijn die je ermee kunt maken. Materiaal is bovendien niet duur. Tenminste, tenzij je dus speciale dingen wilt als hout of metaal printen. Ik ken iemand die print theelepeltjes van een soort nepmetaal, maar die zien er wel echt fantastisch uit. Er bestaan ook scanners voor de 3D-printers. En zo zijn er bijvoorbeeld mensen die een scan van hun huisdier hebben gemaakt, waardoor er vervolgens een natuurgetrouwe kopie, zij het op de meeste printers in slechts 1 of 2 kleuren, van hun huisdieren uit de printer rolt. En als het moet op ware grootte. Maar dan moet het resulterende standbeeld van zoiets in de meeste gevallen in gedeelten worden geprint. Maar veel software ondersteunt het zodanig printen dat je dat later in elkaar kunt zetten. Wanneer je een muis als huisdier hebt, kan het ongetwijfeld wel in 1 keer. Ja, het leukste en lekkerste specialisme binnen 3D-printen, dat zijn de foodprinters. Jazeker, je kunt er etenswaren mee printen. 3D-printen van voedingsmiddelen is het proces waarbij voedingsmiddelen worden gemaakt met behulp van verschillende additieve productiemethoden. Meestal wordt het printmateriaal in spuiten van voedselkwaliteit gespoten, waarna het laag voor laag door een spuitmond ook van voedselkwaliteit wordt aangebracht. De meest geavanceerde 3D-voedselprinters hebben voorafgeladen recepten in hun firmware aanwezig en stellen de gebruiker ook in staat om voedsel op afstand te ontwerpen op de computer, op een telefoon of een ander IoT-apparaat. Voedsel kan daarbij worden aangepast in vorm, kleur, textuur, smaak of voedingswaarde, waardoor het procedé bijvoorbeeld ook heel geschikt is voor bepaalde toepassingen binnen de gezondheidszorg. Voor wat betreft de werking van dit soort printers zijn er 3 algemene zaken die invloed hebben op nauwkeurig en accuraat printen van voedingsmiddelen. De materialen en ingrediënten, dat is bijvoorbeeld de viscositeit en poedergrootte, verder procesparameters, spuitmonddiameter, printsnelheid en printafstand en nabewerkingsmethoden, bijvoorbeeld bakken, magnetronoven of frituren, dat kan allemaal. Het soort voedsel dat bruikbaar is om af te drukken wordt beperkt door de afdruktechniek. Er zijn meerdere van deze technieken, bijvoorbeeld op extrusie gebaseerde printingrediënten. Veel gebruikte ingrediënten voor extrusie gebaseerd printen zijn inherent zacht genoeg om uit een spuit of printkop te extruderen. en bezitten een viscositeit die hoog genoeg is om zijn vorm te behouden. In bepaalde gevallen worden poedervormige ingrediënten, bijvoorbeeld proteïne of suiker, toegevoegd om de viscositeit te verhogen. En bijvoorbeeld kan het ook door bloem aan water toe te voegen en dan ontstaat er een pasta die kan worden geprint. Inhoudzachte materialen hiervoor zijn puree, gelei, glazuur, kaas en bijvoorbeeld aardappelpuree. Bepaalde ingrediënten die vast zijn, kunnen worden gebruikt door het ingrediënt te smelten en vervolgens te extruderen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij chocola. Een tweede methode is selectieve lasersintering en het met bindmiddelen sproeien van bepaalde ingrediënten. Dit kan bijvoorbeeld met ingrediënten in poedervorm, zoals suiker, chocoladepoeder en eiwitpoeder. De derde methode die werkt zoals een inkjetprinter. Ingrediënten met een lage viscositeit worden daarbij gebruikt voor oppervlaktevulling. Bijvoorbeeld sauzen, bij pizza hete saus, mosterd, ketchup en dergelijke. En met speciale gekleurde voedselinkt die ook bestaat. Er is nog veel te vertellen, bijvoorbeeld over de gebruikte procedés. Wat erg interessant is, maar deze bijdrage is echter in tijd beperkt. Wat tenslotte bij dit soort 3D-printers een erg belangrijke rol speelt, is de voedselveiligheid. Een voedselprinter moet de veiligheid garanderen langs het gehele traject dat het voedselmateriaal aflegt. Omdat het voedsel ergens langs het traject vast kan komen te zitten, is de ophoping van bacteriën een groot probleem. Microbiële stabiliteit is een cruciale parameter voor de kwaliteit van het geprinte voedsel en moet dus zowel tijdens het ontwerp van de printer als tijdens het printproces worden aangepakt. Aan de andere kant zijn de materialen die in contact komen met het voedsel misschien niet zo'n groot probleem, omdat hoogwaardige voedselprinters roestvrij staal en BPA-vrije materialen gebruiken. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me en natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.